Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 46, de versen 1 en 4. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. En vers 4, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. En wat we verder vinden in 46, 1 en 4. Gemeente, wij lezen het evangelie van Pasen uit Johannes 20 en wij lezen de verzen 19 tot en met 31. Johannes 20, de verzen 19 tot en met 31. Daar lezen wij het woord van de Heere. Als er dan avond was op die eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij zingen 126, het tweede vers, Psalm 126, vers 2.
Oh,
gemeente, wij willen ook op deze tweede paasdag ons geloof belijden aangaande de opstanding van de Heere Jezus. En dat doen wij met vraag en antwoord 45 van de catechismus. Dat is zondag 17. En daar belijden wij met de kerk over de opstanding van de Heere Jezus. En wij lezen daar: wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u hier in Johannes 20. En dat wordt gevormd door de versen 21 tot en met 23. Johannes 20. En we mediteren over de versen 21 tot en met 23. En dan lezen wij de woorden van onze tekst. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Tot zover de woorden van onze tekst. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? O Heere, wat is het toch rijk om in uw huis te mogen komen. Eén dag in uw huis is meer dan 1000 elders. Want Heer, in uw huis, daar bent u aanwezig. En in uw aanwezigheid is het goed, want u bent goed. U bent goedertieren, barmhartig en genadig. U bent weldadig, langmoedig. En daarom is het een voorrecht dat wij in uw huis mogen komen. En wij belijden, Heere, dat ondanks onze onwaardigheid, dat u in ons midden bent. En wij bidden u of u dat inderdaad wilt zijn. Want er is veel in ons wat u reden zou geven om niet in ons midden te zijn. En al hebt u het gezegd, Heere, wat 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in hun midden. En al vervult u ook die belofte, toch is dat ook geen vanzelfsprekendheid. Want Heere, het is genade. En zo bidden wij u of u ook op deze tweede paasdagdienst in ons midden wilt zijn. We hebben al gezongen van die prachtige psalmen, dat de Heer is ons een toevlucht in gevaren, een toevlucht in benauwdheid, een sterke burg, en zo hebben de discipelen dat ook ervaren op die dag van uw opstanding. En Heere, ze hebben het gezien dat u trouw bent, dat u vol goedheid bent. Ze hebben het gezien en gehoord, ze hebben u betast, ze hebben u zien eten en drinken en van blijdschap konden ze het niet of nauwelijks geloven. O Heere, wat een werk hebt u om uw kerk te vergaderen. De discipelen die zoveel van u al gezien hadden. En Heere, ook ons. Och, waar hebt u een werk aan ons, Heere. Maar als u het van uw bondsvolk moet zeggen dat ze steeds de afgoden dienden. Al in Egypte dienden ze de afgoden. En tijdens de woestijnreis dienden zij de afgoden. En in Israël gekomen dienden zij de afgoden. En u klaagt uw volk aan. Heere, u kunt ons ook aanklagen. O, wil ons toch in genade aanzien. Omdat u, Heere Jezus, bent opgestaan uit de dood en dat u een eeuwige gerechtigheid hebt verdiend. Heere, wil onze zonden wegwassen. Wil ons reinigen van het vuil dat ons aankleeft. En geef ons zicht op wie wij zijn in onszelf. Opdat we ons zullen verootmoedigen voor u. O Heere, was ons en bedek ons met die gerechtigheid. En laten uw volk en kinderen uit de volheid van die verzoening mogen leven. Dat ze goede moed mogen putten en met ijver en toewijding hun pelgrimsgang mogen aanvaarden en voortzetten. O Heere, leer ons dan om vreemdelingen in deze wereld te zijn. En dat doet u wanneer u mensen door de kracht van uw opstanding opwekt tot een nieuw leven hier op aarde. Dan giet u uw geest uit in hun harten. En dan kunnen ze niet meer mee met de wereld. Maar dan willen ze u toebehoren. Dat is dat nieuwe leven. En dat hebben wij allemaal zo nodig. Om zalig te worden is dat essentieel. Leer het ons, Heere. Werk met uw geest dat nieuwe leven uit in ons midden. Verdiep het uit genade tot uw eer. En Heere, wat een wonder, we hebben het beleden dat er komt een zalige opstanding van allen die tot u behoren. O, wat een rijkdom, wat een uitzicht. Doe ons leven door dat ware geloof. En wanneer we buiten de wind horen razen, ach Heere, laat ook binnen uw wind op ons mogen blazen. De wind van uw geest tot verkwikking, zodat er blijdschap mag zijn. In u de levende God. Heere, zegen ons zo in deze dienst. Sterk uw dienaar in het preken. Help ons in het luisteren. Heere, we bidden u voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Het werk dat in Gent mag gebeuren. Wilt u daar werken onder de Belgen? Werken in die stad waar eens uw woord zo helder geklonken heeft. Toen het hier nog niet klonk, toen klonk het daar wel helder uit de grote kerken daar. Heere, zou u nog weer een nieuw begin willen maken en ook daar mensen bekeren en uw koninkrijk daar vestigen. Breid uw kerk uit over heel deze wereld. Versterk de ondergrondse kerk, hen die vervolgd worden om uw naam. Heere, wil toch heel de aarde vullen met de kennis van de opgestane Heere Jezus. En wil ons hier nabij zijn in deze dienst om Christus wil. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste collect is voor de kerk en de tweede is voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Het werk in Gent. Beide van harte bij u aanbevolen. Zullen we nu zingen Psalm 9, de versen 1, 2 en 11. Psalm 9, 1, 2 en 11. Geliefde gemeente, er is toch heel wat gebeurd op die eerste dag van de opstanding van Christus. Jongens en meisjes, wat zou er allemaal gebeurd zijn op die eerste dag, de dag van de opstanding, jongens en meisjes? Hoe vaak is de Heer Jezus verschenen? Wat dachten jullie? De vrouwen die gingen weg bij het graf. En toen gingen ze haastelijk weg. En wat gebeurde er? De Heer Jezus verscheen aan hen. En toen, later, in de hof, Maria Magdalena, die dacht dat de tuinman daar stond. Maar het was de Heer Jezus. En toen later op die dag is de Heer Jezus verschenen aan Petrus. En heeft de Heer alleen met Petrus gesproken. Dat lezen wij hier in Johannes 20. Dat lezen wij hier. Dat lezen we in Lucas. In Lucas, daar staat het dat de Emmausgangers kwamen terug. En dan komen ze bij de discipelen in de opperzaal en dan zeggen ze, de Heere leeft, hij is aan Simon Petrus verschenen. En zo was de Heer Jezus ook al verschenen aan de twee Emmausgangers, Cleopas en zijn metgezel. En toen waren de discipelen weer bij elkaar, achter die gesloten deuren. De Emmausgangers zijn weer terug. En die zeggen het ook, we hebben de Heere gezien. En de vrouwen zeggen het en Petrus zegt het, maar de discipelen, ze geloven het niet. Ze doen al gauw weer de deuren op slot. Ze zijn bang dat ze ook gearresteerd worden door de Joden. Dat ze ook nog gedood zullen worden en vreselijk geslagen zullen worden. Ze zijn bang. En dan opeens staat de Heere Jezus in hun midden. En wat zegt de Heere Jezus dan? Wat is het eerste wat de Heere Jezus zegt? Vrede zij uw lieden. Nou, u kent wel de Hebreeuwse groet. Als u in Israël bent, dan zeggen ze tegen elkaar shalom. Vrede. Dat is een heel oud Joodse groet. Ze wensen elkaar vrede toe. Dat is een hele mooie groet. Daar hebben wij juist nodig. Vrede. Vrede met God. Vrede met elkaar. En zo heeft de Heer Jezus dat ook gezegd. Vrede zij uw lieden. Maar zou de Heer Jezus dat nou heel formeel bedoeld hebben? Zoals wij ook tegen elkaar kunnen zeggen, goedemorgen, goedenavond. Nee. De Heer heeft er ook nog twee keer gezegd. We hebben het gelezen hier in Johannes 20. Twee keer. Vrede zij uw lieden. Zou de Heer Jezus ooit iets onnadenkend zeggen? Zou de Heere voor de vorm iets maar herhalen? Nee, dit bedoelde hij. Hij kwam om zijn verscheurde, verdrietige, droevige discipelen vrede te geven. Dat er weer rust zou komen. Dat ze niet meer ontzet en verbijsterd waren. Daarom kwam de Heere Jezus. En daarom deed hij het met haast. De Heere had wel gezegd, ga maar naar Galilea, daar zul je mij ontmoeten. Maar de Heere weet hoe zwak zijn discipelen zijn. Hoe verdrietig. Hoe hadden ze ooit naar Galilea kunnen gaan? Ze waren zo zwak. Zo klein van krachten. Toen verscheen de Heere Jezus in hun midden. Om hun vrede te geven. En om hun krachten te geven. En dat ze dan ook later ook inderdaad, na een week of zo zijn ze inderdaad naar Galilea gegaan. En daar hebben ze hem ontmoet, daar hebben ze met hem gesproken. Vrede zij uw lieden. We zien hier in dit gedeelte in onze tekstwoorden de verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen. En we zien drie gedachten. De opdracht, de belofte en het effect. Dus wij denken na hier over de verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen. Heel eenvoudig. En dan zien we drie gedachten. De Heer geeft hen een opdracht. Hij geeft hen een belofte. En dan zien we ook het effect dat dit alles had. Dus de Heer Jezus verschijnt in hun midden. En hij heeft, dat zegt een ander evangelie, hen zijn handen getoond. En de Heer Jezus heeft gegeten. En ze weten zeker, hij is het echt. En dan gaat de Heer Jezus verder. En dan geeft hij hun een opdracht. En zegt gelijkerwijs, mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Het was het raadsbesluit van de Vader geweest om zijn Zoon te zenden. Het was ook liefde van de Vader geweest om zijn Zoon te zenden in deze wereld. En zo is het ook een raadsbesluit van de Zoon om de discipelen te zenden. En het is ook met liefde dat de Zoon de discipelen uitzendt. En zoals de Heer Jezus gezalfd werd door de Heilige Geest en in staat gesteld werd om zijn roeping te vervullen en was de Heer bij hem, zo zou de Heer Jezus ook zijn discipelen ondersteunen en hen zalven met zijn geest. En zoals alles goed kwam met de Heer Jezus, ook door lijden en strijd heen, zo zou het ook goed komen met al deze discipelen. Ook al moeten ze ook door lijden heen en door strijd heen. De Heer zal hen zegenen. En weet u, de Heer Jezus was nog zo goed, want het werk van de Heer Jezus was eigenlijk de zegen daarvan. Is aan de ene kant overweldigend geweest voor heel zijn volk en kerk. Maar op deze tijd, op dit ogenblik, had de Heer Jezus echt niet zoveel volgelingen. Er waren echt geen massa revivals uitgebroken. Maar straks op Pinksteren, dan gunt de Heer Jezus het aan zijn discipelen. Dat zij wel massale opwekkingen zien. 3000 op één dag. Dat is ook liefde om te bemoedigen. En zo zendt de Heer Jezus zijn discipelen uit. Het is een opdracht die de Heer geeft. Nu was het werk van de Heer Jezus voorbij. Nu zou de Heer Jezus deze discipelen uitzenden, hij heeft hen aangesteld, hij heeft hen onderwezen, persoonlijk onderwijs gegeven de afgelopen 3 jaren. En zo heeft de Heer Jezus deze discipelen gegeven tot apostelen, want hij gaf sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, van de bediening der verzoening, bediening van het woord. U wordt bediend vanuit het woord. Tot opbouwing van het lichaam van Christus. Efeze 4 vers 11. En dat doet de Heer gelukkig nog. Hij zendt dienaren uit. En zo geeft de Heer Jezus zijn discipelen een opdracht. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. Ze worden gezonden. Maar wat is dan precies hun opdracht? Wat moeten ze dan doen? Waar worden ze naartoe gezonden? En wat moeten ze dan zeggen? Wat is hun volmacht? Wat mogen ze verkondigen? Wat moeten ze doen? De tekst zegt hier, in vers 23, zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Dus wat moeten die discipelen doen? Ze moeten de vergeving van zonden preken. De vergeving van zonden moeten ze preken. En dat staat ook letterlijk zo beschreven in Lucas 24. Daar in vers 46 zegt de Heere Jezus tot de discipelen dat ze uit moeten gaan om te preken bekering tot God en vergeving van zonden. Nou gemeente, daarmee heeft de Heere Jezus de prediking samengevat. Wat u mag verwachten van de predikanten die voorgaan, dat zij preken de bekering tot God en de vergeving van zonden en alles wat daarmee samenhangt. Dat heeft de Heer Jezus zo samengevat. Wij moeten bekeerd worden. De Heer werkt de bekering. De Heer roept ons op tot bekering. Dat we de zonde verzaken, hem aan gaan roepen. De afgoden wegdoen, dat we onze zonden leren kennen, belijden, daar droefheid over hebben. En dat de zonden weggewassen worden in het bloed van Christus. Nou, dat is de heerlijke boodschap wat deze wereld nodig heeft. Al de ellende wat we lezen van in de kranten. Al die verblinde terroristen. Die verschrikkelijke dingen doen. Die ten eenenmale bedrogen zijn. Die denken dat ze naar een paradijs gaan. Met 70 maagden. Ze zijn bedrogen. De wereld ligt in de leugen. Iemand schreef in Amerika een boek over de marteling van het bedrog. Om te zien dat je bedrogen bent geweest. En zo heeft deze wereld nodig bekering. En daarom laat u maar bidden, gemeente. Laat ik het doen, laat u het doen persoonlijk om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat is zo immens belangrijk. In feite is alles verder niet belangrijk. Als zijn koninkrijk maar uitgebreid wordt. En er velen tot bekering komen. Dat ze vergeving van zonden ontvangen. En de Heer Jezus legt het uit aan de discipelen. Dat daarom moest hij sterven. Daarom moet in zijn naam gepredikt worden. Bekering. Vergeving van zonden. En als u uitgaat en als u iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, u bent nog in uw zonden, dan zijn ze ook gehouden. Maar hoe kunnen de discipelen dat doen? Dat kan toch helemaal niet? Wie vergeeft de zonden, jongens en meisjes? Kan een mens de zonde van iemand vergeven? Nee, dat doet God alleen. God vergeeft de zonden. We kunnen elkaar wel iets vergeven wat we elkaar misdaan hebben. En dat behoren we ook te doen. Maar we kunnen elkaar zonden niet vergeven. Dat kan de Heer alleen doen. En waarom zegt de Heer Jezus hier dan? Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Gemeente, het is een manier van spreken. Wat we in de Bijbel vaker tegenkomen. Bij de profeten lees je het ook. Bij de roeping van de profeten. De profeten waren zwak, konden in zichzelf niets. De discipelen waren ook zwak, konden in zichzelf niets. De Heere zei tegen de profeten, bijvoorbeeld Jeremia 1, vers 10, daar wordt Jeremia geroepen. En dan zegt de Heere tegen Jeremia, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken. Ik stel u om uit te rukken, af te breken, te verderven, te verstoren. En ik stel u om te planten en te bouwen. Dus Jeremia moest de goddeloosheid uitroeien en de straffen laten uitkomen over de mensen, ook over de volkeren. En dat Jeremia ook mocht spreken van het nieuwe leven in Christus, planten en bouwen. Maar kon Jeremia dat doen? Kon hij oordelen afkondigen over Egypte en over Babylon en over Juda? Dat kon hij helemaal, hij kon die oordeel niet laten komen. Hij kon het alleen maar afkondigen. Hij kon het inderdaad alleen maar verkondigen. Hetzelfde met Ezechiël. Ezechiël 43 vers 3. Ik kwam om de stad te verderven. Maar Ezechiël heeft geen macht om de stad te verderven, te verwoesten. Hij kon het alleen maar afkondigen. En zo is er nou ook met de discipelen. Ze hebben geen macht om te vergeven. Dat wisten ze ook wel. Maar ze moesten het verkondigen, afkondigen. Dat hebben ze gedaan. Zo heeft Paulus ook gepreekt. Paulus, ook een apostel, ook geroepen later. Handelingen 13, vers 38. Zo zei u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En de apostel Petrus zal het in Handelingen 2 zeggen. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Ze konden het alleen maar afkondigen. Dat door het geloof is er vergeving van zonden. Want God, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 19, heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen alsof God door ons bade. God bid u door de prediking van het woord. Laat u met mij verzoenen. En zo verkondigen de discipelen de vergeving van zonden. Ze hebben geen bevoegdheid om vergeving te schenken, maar wel te zeggen, als u zo doorleeft, dan gaat u verloren. Maar als u tot deze zaligmaker komt, ontvangt u vergeving. En dat is het. En dat woord mag met zekerheid verkondigd worden. Dat woord mag met volmacht verkondigd worden. Namens de Heer Jezus. En dat woord, daar mogen we ook bij leven. Als u nou denkt, hoe krijg ik vergeving van zonden? Als dat voor u een worsteling is, dan mag u dit woord aannemen als waarheid. Dat een mens door het geloof mag steunen op deze apostolische woorden. Dit getuigenis is de basis voor de zekerheid van het geloof. De kennis van vergeving van zonden rust op het apostolisch getuigenis. Het rust op het woord van God. De zekerheid van de vergeving van zonden rust niet op ons gevoel. O, het gevoel komt erbij en de Heilige Geest werkt vrede in het hart. Vrede, onuitsprekelijke vrede, dat is allemaal waar. Gelukkig wel. Maar uiteindelijk rust de zekerheid op het woord. Want soms is die vrede voor uw beseffen helemaal weg. Is dan de vergeving ook weer helemaal weg? Nee. En zo moet een mens leren bouwen op dit apostolisch woord. Dat in de weg van belijdenis van zonden, in de weg van het laten van die zonden, van een afschuwen van hebben. Droefheid erover hebben. De Heere smeken om niet meer die zonden te doen. In die weg ontvangt u vergeving van zonden. Dat is het woord. Daar mag u op rusten. En hier zendt de Heer Jezus zijn discipelen uit om dat heerlijke evangelie te verkondigen. Het is de hoogste roeping om het evangelie van de Heer Jezus Christus te mogen verkondigen. Het is het meest verantwoordelijk werk om met de zielen van mensen om te gaan. En dat het bloed van die zielen geëist zou worden van hen die het evangelie verkondigen. Gemeente, maar daarnaast mogen we ook zeggen dat wij hier allemaal bij betrokken zijn. Want wij weten dit evangelie. En morgen, waar zijn we dan? Wie ontmoet u dan? Wat een zegen als u door uw houding en ook door uw woorden mag laten zien dat u bij de Heere Jezus geweest bent. Dat u ook een getuige mag zijn van de vergeving der zonden, van het eeuwige leven in Christus. Mag u om vragen? Ja, maar ik ben niet bekeerd, zegt u. Maar het is toch maar goed om te spreken over de Heere Jezus. Dan mag u echt niet wachten tot u denkt dat u bekeerd bent. De Heere wil dat u nu al met het u zegt, ik heb maar weinig licht. Dan gebruikt u maar dat weinige licht. En dan vraagt u de Heere om nieuw licht. En al gaande en al sprekende en proberende een getuige van de Heere Jezus te zijn, zal een zegen voor uw eigen ziel en leven ontvangen worden. Ja, bekering is noodzakelijk en wedergeboorte zeker. We hebben hem nodig in ons hart en ziel, maar hij is opgestaan, gemeente. Hij leeft ook nu om zichzelf heerlijk te bewijzen aan hen die met een volkomen hart op hem hopen. En dan moeten we ons allemaal aanklagen dat we geen volkomen hart hebben. Dat er van alles aan ons mankeert. Maar dan toch maar hopen op hem. En u zult niet tevergeefs hopen. Want daarom is hij opgestaan uit de doden. Nou, dat is de opdracht. Maar nou zien we ook nog de belofte. Want de Heer Jezus stuurt zijn discipelen niet zomaar weg. Hij geeft hen een belofte in vers 22. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Dat was de belofte. Ontvangt de Heilige Geest. Want de Heer Jezus weet dat deze discipelen dit werk alleen maar kunnen doen wanneer de Heilige Geest in hun harten is. En Gods Geest zal hen leiden, zal hen wijsheid geven, inzicht, bekwaamheid, woorden. U mag ook om die Geest bidden. Ook om woorden en bekwaamheid en wijsheid en inzicht. Heere, geef mij woorden om met mijn collega te spreken. Een paar woorden, dat hij het ook mag horen tenminste. Dat de Heere Jezus het leven is. Misschien gelooft hij het wel niet. Maar als u niet zegt, ja, dan weet je het helemaal niet. Het is heel treffend dat de Heere Jezus hier op hen blaast. Dat lezen we nergens anders. Dat de Heere Jezus op hen blaast. Waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom zegt de Heere Jezus niet gewoon, u zult de Heilige Geest ontvangen, niet lang na deze, en in zijn kracht zult u uitgaan. Ik zal het doen. Nee, dat doet de Heere niet. Hij blaast op hen. En de Heere doet niets zomaar. Waarom blaast hij op de discipelen? Vaak als je een vraag hebt in de Bijbel, dan moet je naar andere gedeelten van de Bijbel gaan en daar vind je het antwoord. Want de Bijbel legt de Bijbel uit. Dat is heel mooi om dat te zien. En dan ga je nadenken, waar zie je het nog meer dat de Heere blies? We lezen maar één keer van de Heer Jezus. Waar lezen we nog meer? Ja, in het paradijs. Of misschien, ja, het was in het paradijs. Dat de Heere Adam schiep. Want eerst heeft de Heere alles gemaakt. En toen de mens gezet in het paradijs. Dus de Heer heeft Adam geschapen en wat deed hij? Hij blies de levensadem in de neusgaten van Adam. En hij werd een levende ziel, Genesis 2, vers 7. De Heer blies leven in Adam. En nu gaat de Heer Jezus blazen op zijn discipelen. Dat is het nieuwe leven. Dat blaast hij in zijn discipelen. Ze moeten de ruach, de adem van de geest ontvangen. Dat de Heilige Geest gaat wonen, de adem des Heren gaat wonen in hen. Dat is zo rijk. Dat is een verschil tussen dag en nacht. De Heere blaast op zijn discipelen. En het is ook een... Het is nieuw leven wat hij inblaast. Het is een opwekking. Het is een herleving. Het is een verkwikking. Hij blaast op hen. We kunnen het ook vergelijken bij de wind. De wind blaast waarheen hij wil. De wind blaast buitenuit, ook jongens en meisjes. We horen hem blazen. Waar komt die wind vandaan? Ja, dat weet je, die bepaalde kant, maar je weet het niet. Je weet ook niet waar de wind naartoe gaat. Zo is ook de Heilige Geest, zegt de Heere Jezus in Johannes 3, vers 8. De wind blaast waarheen hij wil. Zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Dat is een teken van de Heilige Geest. Niet dat de wind buiten al per se, dat is een natuurverschijnsel. Maar dat gebruikt de Heer als een voorbeeld. Zo werkt de geest ook. En zo zei Ezechiël 37, vers 9. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden in dat dal met dorre doodsbeenderen. Komt er vlees op, allemaal lichaam, maar het leeft niet. De geest moet erin. En dat hebben die discipelen nou ook nodig. De geest moet erin. Gods geest moeten ze ontvangen. We moeten begrijpen, goed begrijpen, dat dit niet de eerste keer was dat de Heilige Geest in hen begon te werken. De Heilige Geest begon al te werken toen die discipelen geroepen werden. Toen zei de Heer Jezus, volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. Toen hebben ze alles verlaten en ze hebben hem gevolgd. En dat deden ze ook niet uit eigen kracht. Dat deden ze ook door de kracht van de Heilige Geest. En later hebben ze ook getuigd, gij zijt de Zoon, de Messias, de Zonen Davids. En dat zeiden ze ook door de Heilige Geest. En nu ontvangen ze weer iets van de geest. Want de Heer Jezus zegt, ontvang de Heilige Geest. Het gebeurt hier nu. Maar het gaat allemaal met kleine sprongetjes. De volle vervulling moet komen op Pinksteren. Dan komt de geest met een geluid van een orkaan. En dan ook krijgen ze Gods geest. Maar hier... blaast de Heer op hen. Zij ontvangen de Heilige Geest. Het is een bevestiging wat de Heer gedaan heeft in het verleden. Het is een verlevendiging, een verkwikking. Het is ook een belofte De volheid komt nog op in Lucas 2 bij Pinksteren. Maar nu al opent de Heere Jezus hun verstand. Dat leest u in Lucas 24, vers 45. Dat is dit gebeuren. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En nu, toen begrepen ze dat het alles vervuld moest worden. Toen waren het niet alleen de beide Emmausgangers die daar ook bij stonden, met ingehouden adem te luisteren dat de Heere Jezus weer zagen. Maar zij wisten het vanuit de schriften en de profeten, de psalmen. Maar nu wisten al de discipelen het ook. Omdat de Heer op hen geblazen had, hun verstand verlicht werd. En nu wisten ze dat het moest zo gebeuren. Nou gemeente, dan zien we tenslotte ook het effect. Wat is nou het effect van dit alles? Wat is het effect? We zouden denken, nou wordt alles opeens anders. En toch, het zijn mensen. Hè? Wij zijn ook mens. Mensen met zwakheid. Mensen met wantrouwen. Ja, hoe weet ik het zeker? En de twijfels komen op. En de waaroms komen op in je gedachten. Dat hadden deze discipelen ook. Ze zijn net als ons. Want wat lezen we nou? Nou, we lezen dat ze nog steeds bang waren. Ze waren nog steeds bang. Waar lezen we dat? Nou, dat leest u niet zo met die woorden. Maar u kunt het wel lezen, want 7 dagen daarna, dan zijn ze weer bij elkaar. Maar de deuren hebben ze gesloten. Daar zit een stevige sloten op. Want ze zijn nog steeds bang. Nadat ze alles van de Heer ontvangen hadden. Ze zitten nog steeds, een week later, wanneer Thomas er ook bij komt, achter gesloten deuren. Het is toch onvoorstelbaar. Maar zo zijn wij, gemeente. We hebben toch ook zoveel preken gehoord, zoveel genade aanbod gehad, zoveel verbanden gezien in het woord van God. En dan denken wij toch ook nog zo vaak, ja, maar ik, ja, maar, ach. Waar is het toch rijk als een mens afgebracht wordt van zichzelf en zich onvoorwaardelijk leert overgeven aan de Heere Jezus Christus. Zo ver waren deze discipelen toch nog niet. Op de Pinksterdag, dan zal het gebeuren, dan zijn ze niet meer bang. Ze hadden nu toch geen goed inzicht in de macht, in de bescherming, in de liefde, in de opstandingskracht van de Heere Jezus. Ze waren toch maar weinig gevorderd. Toch nog benauwd en bang. Maar er is nog een effect. Ze geven een blijmoedig getuigenis. Ja, dat is wel waar. Want dan komen ze Thomas tegen, zeggen ze, Thomas, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En Thomas wil het niet geloven. Maar ze zeggen het blijmoedig aan hem. Hij zegt, maar dat kan helemaal niet. En hij gelooft het niet. Hij zegt, doe toch normaal. Toch hebben ze een blijmoedig getuigenis. Nog een effect. Ze begrepen het niet allemaal. Van die zondevergeving en van het afkondigen van de zonden, van de vergeving van de zonden. Ze hoorden het wel, maar toch, ze begrepen het niet. Want het was nog geen Pinksteren voor hen geworden. De Heere Jezus had wel op hen geblazen. Hun verstand was wel verlicht. Maar het was nog geen Pinksteren voor hen geworden. De Geest moest nog komen in al zijn volheid en hen in de waarheid leiden. Nu kenden ze de waarheid voorwerpelijk. De zonden, vergeving afkondigen. De mensen tot bekering roepen. Dat begrepen ze wel met hun verstand. Maar het leefde niet in hen. Ze konden het nog niet. Het was maar voorwerpelijk, zeggen we. Al die waarheden was maar het voorwerp van hun gedachten. Maar nu moest het onderwerpelijk worden. Zij moesten zelf het onderwerpen van worden. Het moest in hun hart komen. Ze moesten zielsbevindelijk dit leren verstaan. Want ze hadden toch nog niet goed door wat de betekenis was van de kruisiging en de opstanding. Pas na Pinksteren kunnen ze die grote daden van de Heere verkondigen. En dan zijn ze niet meer bang voor al die overpriesters. En dan gaan Johannes en Petrus getuigen voor dezelfde Sanhedrin die de Heere Jezus veroordeeld hebben. Dan gaan ze getuigen, u hebt uw Messias aan het kruis houdt. En wij kunnen niet zwijgen van deze dingen. U kunt er ons wel verbieden, maar we gaan het toch preken. Kijk, die mensen zijn totaal veranderd, deze discipelen. Omdat de Geest toen op hen kwam. Toen wisten ze met het hart. En zo moeten wij ook, gemeente. Niet alleen al de feiten weten. En al de geschiedenissen wat er gebeurde rondom Pasen en Pinksteren. Het moet in ons hart wonen. In ons hart leren zien dat Christus is opgestaan uit de doden. En dat hij nu kracht heeft om ons leven nieuw te maken. Ons een nieuw hart te geven. En ons te verlossen van al de schuld en de zonde. En dat hij alles nieuw zal maken. Kijk, als de Heer in ons hart komt, dan komen we in de ruimte. Dan zijn we niet gebonden door vrees. Dan hebben we vrede. Dan hebt u rust voor uw ziel. Dan mag u blijmoedig door het leven gaan. Maar als het niet in het hart is, dan zitten we nog steeds achter gesloten deuren. En dan gaan we door het leven heen, bezorgd en met vrees en met angst, omdat we toch geen zicht hebben op de opstandingskracht van Christus. We hebben zijn geest nodig. Dan komt er blijdschap. Dan wordt het leven vervuld. Dan verdwijnen de angst en de vrees. En dan weet u, ik ben niet van mezelf, maar van hem. En zo, gemeente, is er nog een gevolg. En dat heeft te maken met de opdracht die de Heer Jezus gaf aan zijn discipelen over de vergeving van zonden afkondigen. Wij hebben daar ook allemaal mee te maken. Wat de Heer Jezus hier zegt, heeft een effect op ons. Wij zijn ook onder het evangelie. De vergeving van zonden wordt ons ook voorgehouden. En wanneer wij dat evangelie van de Heere Jezus en de claim die hij op ons legt, als wij dat naast ons neerleggen, de roeping die de Heer op ons legt, als we dat naast ons neerleggen, dan hebben wij geen vergeving van zonden. Dan gaan wij door in onze zonden. En wij verwerpen dat evangelie niet alleen als je de kerk verlaat en de wereld ingaat. Er zijn heel wat mensen in kerken die verwerpen het evangelie omdat ze de Heere Jezus in hun hart niet kennen. Ze verwerpen de Heere Jezus omdat ze gewoon doorleven zonder hem. Ze zijn niet bezorgd om de eer van God in hun leven. Geen droefheid over de zonde. Maar gemeente, wie worden straks toegelaten tot de hemel? Dat zijn zij die de opstandingskracht van de Heere Jezus in hun leven kennen. Zij die opgewekt zijn tot een nieuw leven. En dat wordt ons allemaal voorgehouden. Dat wordt ons allemaal ook beloofd in de weg van het zich keren tot God. Het gaat niet zozeer om allerlei godsdienstige plichten. Die zijn nodig. Die zijn nodig. Moeten we die niet in verachteren? Moeten we niet veronachtzamen? Maar het gaat om iets anders. Gemeenschap met God. Gevuld te worden met Gods Heilige Geest. Woont zijn geest in u? Hebt u vreugde in de godsdienst? Hebt u vreugde in de Heere? Dat moeten we hier leren. Dat wil de Heer u leren. Mag u om vragen? Om naar de hemel te gaan, om de vreugde in te gaan die weggelegd is voor allen die de Heere lief hebben. Moeten we hier die vreugde in God leren kennen? U kunt vreugde hebben in het zingen van de prachtige psalmen. U kunt vreugde hebben wanneer u het evangelie hoort verkondigen. En het gaat tintelen in uw hart. Er komt een echo in uw eigen hart. Ja, Heer, naar u verlang ik. Dat is de vreugde in God. Kent u dat? Het gaat toch niet om uiterlijkheden. Kijk, u hebt toch ook niets aan eten wat u niet verzadigt. Na een tijd walgt u ervan. U hebt ook niets aan kleding wat helemaal niet lekker zit, wat u helemaal niet warm houdt. Dat wilt u niet. Waarom hebben we een godsdienst dan waar we geen blijdschap en geen vreugde in hebben? Dat mag niet. Dat mag niet. De Heere wil dat u vreugde in hem hebt. Psalm 9 hebben we gezongen. Hebt u met uw hart meegezongen? Ik zal met vreugde opspringen in de God van mijn heil. En waarom doet die man dat? Dat doet hij omdat hij zijn zonden zijn weggewassen. De geest is in zijn leven gekomen. Hij heeft liefde tot de Heere. Hij weet, God leidt mij. De God des heils zal mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Die man verheugt zich in God. Dat het zij ik leef of sterf. Ik behoor de Heere toe. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van hem. Ik leef op zijn rekening. O, waar is die God toch goed en zo geduldig met mij. Hij draagt mij al de dagen. Hij is me nog nooit ontrouw geweest. Kijk, dan hebt u vreugde in God. En dat is het wat de geest van Christus wil leren. Dat is wat de Heere Jezus ook zijn discipelen zou leren. Anders gaat het niet, want God is een God van vreugde. Zoek hem en leef. Bij hem is eeuwig leven, eeuwige blijdschap. Amen. Zullen wij zingen, gemeente, Psalm 35, vers 13. Thank you. zullen wij bidden en danken. O Heere, hoe groot is het goed dat Gij zult geven hen die U vrezen, die tot U opzien. En Heere, nou zal het in het geloofsleven wel zo zijn dat de duivel wel duizendmaal zal toefluisteren: het kan niet voor U en het gebeurt niet voor U. En zo kan het voor de beleving zijn dat een mens wel duizend doden sterft, zo bestreden, zo aangevochten. Maar Heere, Uw werk gaat door. U schenkt Uw knecht een heilrijk lot. En Uw knecht, dat zijn al Uw kinderen. Dat zijn ook allen die in duisternis zitten en geen licht hebben en die betrouwen op de naam des Heren en die steunen op de Heere hun God. Dat zijn zij die tot U de toevlucht nemen, die smeken en roepen dag en nacht om Uw geest in hun hart en ziel en leven, die niet buiten U kunnen. O Heer, U zult hen een lachen bereiden. Een vreugde, ja, U geeft die vreugde. Er is al vreugde in het uitgieten van het hart met al zijn zorgen voor U. Daar is al rust in. En dan geeft U meer vreugde, vrede. En dan wordt er weer aangevallen, wordt er weer bestreden. En dan lijkt er alsof er weer weg is. Maar dan wordt er weer geroepen tot de Heere en in dit alles, door al die bestrijdingen, wordt het geloof versterkt. Zo doet U het, Heere. En zo brengt U al die bidders, al die worstelaars thuis, dat zelfs de apostel het moest zeggen: ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Hij moest ook strijden. En als wij in strijd zijn, laten wij dan maar niet, maar gauw de bange conclusie trekken: het is niet voor mij. Heere, U leeft. Geloofd zij Uw naam met diepst ontzag. Daarom is er ook leven voor ons. In U, niemand uitgezonderd. Wat bent U een heerlijk God. U schenkt werkelijk een heilrijk lot. Heere, doe ons op U hopen. Doe ons de vreugde des Heren kennen. Laat de blijdschap in U mogen zijn in onze harten. Dat we zo van harte bereid zijn om voor U te leven. Leer ons onszelf loslaten. Leer ons op U ons weg te wentelen. Heerlijke God, pas het evangelie toe. Ach, Uw dienaar geeft een vloed van woorden. U hebt maar één woord nodig. Heere, werk in ons midden. Tot lof van Uw heerlijke naam. Werk onder jongeren, onder kinderen, onder ouderen, onder ons allen om Jezus wil. Ga met ons deze week. Zegen de ledenvergadering. En breng ons zondag weer samen in Uw huis uit genade. Amen. Zingen we Psalm 118, het 14e vers.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.